het woord aan bespreken.
Juist, vrienden, na deze anti-rookcampagne is het me genoeg u een goede naam toe te wensen. Aan u duidelijk te maken dat ik, zoals sprekers altijd zijn, eigenlijk uit de geest niet alwetende onfeilbaar ben. We werken niet meer in een volledig werkverband, zoals u weet. Moet u rekening mee houden, daardoor kunnen vragen misschien eens niet beantwoord worden of zo. En wat mij betreft, ik wacht af wat u voor een onderwerp ter tafel wilt brengen.
Wat is de waarheid?
Wat is de waarheid? Ja. Om dat te weten moet je hem lezen, heb ik gehoord. Maar de waarheid is datgene wat niet bestaat. Omdat elke waarheid een beperkte waarheid is en afhankelijk is van de zienswijze van een persoonlijkheid, van de omgeving, alles wat ermee in verband staat. Zodra je echter nieuwe factoren in het geding brengt, wordt de waarheid tot onwaarheid. Niet tot leugen, maar tot onwaarheid. Wanneer we zeggen, er is leven na de dood, dan is dat niet wetenschappelijk aantoonbaar, maar het is aannemelijk te maken. Niet door allerhand psychologische verklaringen, in het verleden dachten ze dat ook, maar doodgewoon door na te gaan wat er bekend is geworden over reïncarnatiegevallen, die tamelijk frappant waren, over mediamieke gebeurtenissen van allerhand soort, mededelingen, spookverschijnselen. Na de dood is er iets. En dan komen we terecht aan bijvoorbeeld Zomerland. Bestaat Zomerland? Nou, eigenlijk niet. Toch bestaat het wel. Zomerland is een denkbeeld. En er kunnen heel veel denkbeelden naast elkaar bestaan, die voor elke denker op zich een waarheid vormen, zonder dat ze een absolute waarheid omvatten. Zomerland is niets anders dan een klein deel van wat we het licht noemen, geïnterpreteerd door iemand die een beperkte mogelijkheid heeft om zich uit te drukken en een beperkte mogelijkheid heeft om uit dat licht alles te ontvangen. En daardoor ontstaat dan een zomerland. Waarheid is altijd erg moeilijk. Hebt u de kabinetsformatie gevolgd? Ja?
Ja.
Nu kun je niet zeggen dat ze hebben staan liggen, dat ze, exploderen. Maar je kunt toch wel zeggen, deze mensen hebben een hele hoop dingen gezegd waarvan ze zelf wel weten dat ze niet helemaal mogelijk zijn. Nu komen ze tot een samenwerking die wederom allerhand vaagheden omvat. Wat ze dus naar buiten toe voorstellen, kan nooit helemaal waar zijn. Aan de andere kant willen we veronderstellen, je moet altijd van goede willen blijven, dat al deze mensen toch wel eerlijk voor het volk willen doen wat ze beloven en wat ze zeggen. Ze kunnen het alleen niet. Dan is er een feitelijke onwaarheid die voor hen persoonlijk slechts een veranderende waarneming van waarheid betekent. Want ze zijn redelijk oprecht. Ze zien door de feiten dat het niet kan. Ze stellen bij. Waarom ze erbij stellen noemen weet ik ook niet hoor. Vermoedelijk is het een soort van politieke bijstand voor imbecielen of zo. Maar dan kom je dus weer op het feit terecht. Wat ze zeggen is waar en niet waar tegelijk. Het is waarschijnlijk waar als intentieverklaring. Het is onwaar als een feitelijke mogelijkheid. Nu kunt u kiezen. Is het waar of is het niet waar? Wanneer een of andere hoge geestelijke zegt dat de geest Gods door hem spreekt, is dat waar? Weten we gewoon niet. Alleen als God datgene zegt wat hem in de mond gelegd wordt door zo'n persoon, dan twijfelen we dus aan de almacht, alwetendheid en dergelijke van deze God. Maar voor die mens kan dat waar zijn. Maar moet het daarom voor een ander waar zijn? Dus laten we dan beginnen met één constatering. Een absolute waarheid bestaat niet. Een persoonlijke waarheid is iets wat in je groeit en voortdurend voor wijziging vatbaar is. En dan kunnen we de wereld bekijken en zeggen, ja, wat is dan waar van alle godsdiensten bijvoorbeeld? Waar is dat een wijze van harmonisch samenleven voor de mens een enorme verruiming geeft van zijn mogelijkheden om bewust te worden en zelfs om zijn eigen krachten en zijn eigen persoonlijkheid beter te leren kennen? Zijn alle verhalen eraan verbonden waar? Zeer waarschijnlijk niet. En wanneer ze al historisch een zekere juistheid bezitten, is het bijna zeker dat de interpretatie uitermate eenzijdig was. Dus dan sta je voor de vraag, wat is er? Was er een Adam en een Eva? Ja, ik heb het niet tegenwoordig over de naturisten. Ik heb het over het verste verleden dat bijbels bestaat. Volgens mij niet. Ze zijn symbolen van iets wat gebeurt. En geen reële persoonlijkheden. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar zo is het. Dan is dat alles in strijd met zoveel gegevens die je aan de aarde kunt ontlenen, die je zelfs aan de hemel af kunt lezen, dat er dan maar één uitleg overblijft. Ja, maar dat heeft God er allemaal bij gemaakt. Nou ja, dan is God iemand die oliebronnen verkoopt in de Zuidzee of zoiets. Anders had hij het er niet bij hoeven maken. Een symbool. Goed. Maar als dit een symbool is, waarom moeten we dan de historische juistheid van alles wat volgt aannemen? Dat is een vraag. Is het waarheid? Dan kun je zeggen, voor mij is het waarheid. Als het voor mij waarheid is, moet ik er mee leven. En aangezien het beginsel omvat, vanuit dit geheel leven. Dan kan ik denken dat het waar is. Ik kan ook ontdekken dat bepaalde dingen zeker niet waar zijn. Dan sta ik voor de moeilijke keuze. Zal ik mijn eigen begrip van waarheid veranderen? Of zal ik wat gebeurd is als onbetekenend of onjuist beschouwen? Tweede conclusie. Dat wat wij als waarheid voelen en zien, behoeft dat niet te zijn. En in vele gevallen zouden we op grond van onze ervaring een andere waarheid leren kennen, wanneer we ons niet te krampachtig vasthielden aan die oude waarheid, al is het maar omdat ze ons misschien te veel gekost heeft. En dan heb je het leven op aarde. Is dat waarheid? Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nederland is een democratie, is het waar? Nederland wordt geregeerd door 20 families, zeg maar. Met op de achtergrond nog zo'n kleine 60 anderen die invloed hebben. Niet de politiek. Uiteindelijk is er de economische pressie. Is er de machtsverhouding. Is er de internationale verbondenheid van alle handgroepen. En die bepaalt wat hier mogelijk is. Maar goed, democratie, want het volk kiest mensen om hen te vertegenwoordigen, ja. Maar kunnen ze ze ook ontslaan? Nee, dat kunnen ze alleen zelf. Pas na 4 jaar krijg je weer de kans En in het begin doen ze de onaangename dingen, in de hoop dat je ze vergeten bent tegen de tijd dat ze je dan wat extra's toestoppen, dat ze na de verkiezing waarschijnlijk toch weer terugnemen. Is Nederland dus een democratie? Van nee. Nederland is een regentenregering met allerhand publieke figuren die naar voren worden geschoven. En hebben we het socialisme bijvoorbeeld in, nou ja, de Sovjet-Unie en zo, het is allemaal aan het veranderen, ik weet het, maar toch, is dit socialisme? Nee. Want de beginselen van Marx gaan ervan uit dat de arbeider zeggenschap heeft. In feite echter krijgen we een partijdictatuur. En de partijdictatuur wordt door een betrekkelijk klein gremium van partijleden bepaald. Je zou dus eigenlijk moeten zeggen, het is een dictatuur die zich opdringt op basis van een geloofsaanvaarding ten aanzien van stellingen die nooit waargemaakt worden. En toch zullen mensen zijn voor wie het communisme de enige uitweg is, het enige waarin ze kunnen geloven. Dan is dat voor hen waar, zolang zij zelf volgens die regels leven, zonder anderen aan te vallen, omdat ze op een andere manier denken te moeten leven. Vrijheid is nodig. Maar bestaat er absolute vrijheid? Bent u vrij? Ah, getrouwd. Nou ja, goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar het is doodgewoon zo. U bent de gevangene, in feite, van uw milieu, van uw eigen behoeften en de situatie waaronder u die behoeften eventueel voor uzelf kunt vervullen. U bent dus niet vrij. U behoeft dus voortaan niet meer uit te roepen voor vrijheid en democratie. Want dat is uiteindelijk precies hetzelfde als volk en vaderland voor 5 cent. Een leuze waarbij de achtergrond heel iets anders is. Maar wat wel een waarheid is, u kunt door de manier waarop u leeft anderen het leven gemakkelijker en aangenamer maken. In hoeverre kunt u niet bepalen. U kunt dus niet zeggen, ik heb iets gedaan, dat is zeker voor een ander goed. U kunt alleen zeggen, ik ben vanuit mijzelf zo goed mogelijk geweest en ik heb daardoor anderen het goede als het ware doen ervaren. Wat ze ermee doen, moeten ze zelf weten. De waarheid is dat u het leven van een ander niet kent. Zelfs wanneer u lang met elkaar leeft, zult u nooit volledig het leven van de ander kennen. Is onmogelijk. U kunt er dingen niet indenken, bepaalde processen niet ontleden, die zouden verklaren waarom de dingen zo gebeuren en niet zo. Dan moet u dus uitgaan van het enige wat u zelf kent. De enige waarheid die voor een mens kan bestaan, is een persoonlijke waarheid. Daar, zoals reeds vastgelegd, deze een variabele is, dient zij gebaseerd te zijn op gevoel en gecontroleerd te worden aan de hand van ervaring. Hierdoor krijgen we een groeiend begrip dat een juistere definitie van het ik binnen het geheel mogelijk maakt, zonder gelijktijdig het geheel juister te omschrijven. Leuke knoop, hè? Het is zo. En wanneer u dan zo'n onderwerp geeft en u zegt, wat is waar? Dan ben ik geneigd om te zeggen, ik weet het niet. Ik geloof in een God. Er is iets wat mij beroert en wat in mijn wereld voor mij een vervulling betekent. Maar is dat een persoon? Zoals ik mezelf nog denk te zijn. Nee. In geen geval. Mag ik het dan aanduiden met een woord God? Ja. Maar mag ik het daarna omschrijven? Nee. Op het ogenblik dat ik mijn God omschrijf, ontneem ik aan mijn beleving van die God de werkelijkheidswaarde. En dan sta je heel dicht bij stellingen die op aarde ook wel eens verkondigd worden, dat je eigenlijk in het absolute niets de waarheid vindt. Maar als je dat dan kort wilt uitdrukken, dan wordt het ontzettend verveeld. Niets is de waarheid. Huh? Toch lijkt het er voor een mens wel een beetje op. Want zolang hij gebonden is aan zijn persoonlijke visie en vorm, en een relatie zoekt tussen wat hij denkt te zijn, wat hij veronderstelt dat de hoogste macht is, dan komt hij tot een misvorming van zijn ik-beeld en het beeld van de ander. Beide zijn onwerkelijk geworden en kunnen niet meer als waarheid worden omschreven. En dan krijgen we de wetenschap. Ja, ik ben even bezig. Als het u verveelt, roept u stop. Hè? De wetenschap zoekt de waarheid, zegt zij. Maar welke waarheid zoekt zij? Een waarheid kan nooit bestaan zonder dat de relatie tussen die waarheid en hetgeen eruit geboren wordt, mee wordt beseft. Het ontdekken van een absoluut dodelijk virus kan wetenschappelijk een bereiking genoemd worden. Maar menselijk is het pas een bereiking wanneer het besef van de dodelijkheid en dus het gevaar tot de vernietiging ervan voert. Dan heeft men geconstateerd en men heeft niet gelijktijdig daarmee nieuwe problemen geschapen. De wetenschap gaat uit van wat zij bij herhaling heeft kunnen vastleggen. Maar is die vastlegging wel juist? Er zijn gevallen bekend waarbij jarenlang werd gewerkt met foute gegevens. Daardoor konden bepaalde dingen ook niet opgelost worden. Want in een boek dat een van de coryfeeën in het verleden had geschreven, was een komma verkeerd geplaatst in een getal. Het duurde ruim 20 jaar voordat iemand, en dat was dan een student die een proefschrift schreef, de berekeningen zelf ging herhalen en tot de conclusie kwam dat men een bepaald effect met een factor van ongeveer 100 te hoog had geschat. En dat daardoor elke berekening en proef op de berekening gebaseerd moest mislukken. Tja. Dan is de vraag, is wetenschap misschien traditie? Gepaardgaande met een bepaalde denkwijze, waardoor de fenomenen op een bepaalde wijze worden beschouwd. Ik neem aan dat dit een redelijk juiste omschrijving is. Maar indien dit zo is, is wat de wetenschap ontdekt geen waarheid. Zij ontdekt slechts de manipuleerbaarheid van een werkelijkheid op grond van aangenomen theorieën. Ja, blijft ook al niet veel waarheid over, hè? Wat is dan waar? Ja, dan ga je terug naar de oudste filosofen. Hè? Of misschien blijven we dichter in de buurt en dan zeg je met Descartes, ik denk, dus ik besta. Maar besta ik zoals ik besta? Er is iets wat denkt. Ben ik dat? Ik denk dat ik denk. Geen absolute waarheid, maar een persoonlijke waarheid. Ik besta, dus denk ik. Als ik een pond veren laat vallen, doen mijn tenen geen pijn. Maar een kilo lood laat vallen wel. Voor mij is lood dus zwaarder. Dus waarheid. ook wanneer het wetenschappelijk en anders gezien onzin is. Voor u is het waar. Met andere woorden, gewicht wordt voor u bepaald door een relatie met zwaartekracht plus valsnelheid, tot ogenblik, en niet door een concrete gewichtseenheid die men dan natuurlijk in aangenomen eenheden aanduidt. En nou is het alleen maar zo dat ik me afvraag, wat is dus waar? Als je ervan uitgaat dat al waar is, en dat is het voor degene die een indianendans met een gebroken teen uitvoert, dan is dus de gewone gewichtsbepaling in feite niet waar. Dus naar de uitwerking kijk. Als ik de uitwerking buiten beschouwing laat, dan is het wel waar. Maar alleen in relatie tot de wijze waarop theoretisch gewicht wordt gehanteerd.
Als de mens overgaat, gaat de geest dan van hem vandaan? Is dat waar?
Dat is eigenlijk niet waar. Voor u is het waar.
Waarom is het eigenlijk niet waar?
Het is eigenlijk niet waar omdat de mens een projectie is van een wezen dat altijd op een ander niveau bestaat. En deze projectie wordt verbonden met de mens. De ervaring van de mens wordt niet alleen in de mens, stoffelijk, maar ook voor een deel in de geest, in de bezielende kracht vastgelegd. Wanneer de bezielende kracht zich terugtrekt naar haar eigen niveau van bestaan, beschikt zij dus over de gegevens die tijdens het stoffelijk leven haar bereikt hebben. Maar hiermee heb ik gelijktijdig gezegd dat wat u op aarde bent niet uw ik is. Dat is voor mij waar. Maar zo u in de spiegel kijkt, dan zegt u dat ben ik, daarom is het voor u anders. Duidelijk?
Ja. Dat is waarnemend.
Waarnemend, dat is iets, dat is de mens eigen. Hoeveel mensen nemen de kans? Niet waar, niet waar. Maar wat ik u probeer duidelijk te maken, er bestaat dus geen absolute waarheid, omdat een absolute waarheid alleen daar kan bestaan waar alle factoren bekend zijn. Zolang het onbekende in het geding is, kan er geen absolute waarheid bestaan. En dat brengt me dan weer tot een stellingje. Al datgene wat wij als waarheid beschouwen, is een tijdelijke interpretatie van niet volledig begrepen waarden of verschijnselen. Dientengevolge is een persoonlijke waarheid altijd een klein deel van een grotere waarheid dat echter als totaliteit werd geïnterpreteerd en daardoor in zich onwaar is.
Dus die tijd denken.
De mens wordt pas grossier als hij werkt met dingen die eigenlijk geen betekenis hebben. Daarom geven regeringen miljarden uit aan zaken die eigenlijk niet ter zake doen, alleen omdat ze daar een beter effect van verwachten. Want miljarden zijn geen werkelijkheid. Miljarden zijn alleen maar rekeneenheden. Maar het dubbeltje wat u hebt en waarmee u een broodje kunt kopen, als dat nog mogelijk is hoor, ik ken de prijzen niet op het ogenblik, dat is voor u echt waarom. Niet omdat het een dubbeltje is, maar omdat het een broodje betekent. Geld in zichzelf is de grootste onwaarheid die er op aarde bestaat, wist je dat? Geld is namelijk de illusie dat een teken wat je bezit altijd zal betekenen dat je daarvoor andere zaken zult kunnen verkrijgen. En dan is er geen rekening gehouden met inflatoire tendensen, belastingen en al die andere dingen. Hè? Er zijn zoveel van die dingen. Bijvoorbeeld oorzaak en gevolg. Is dat nog waar? voor u wel. Want vanuit uw bewustzijn kunt u wel oorzaak en gevolg met elkaar leren, maar u kunt eigenlijk niet uitmaken of beide nu gelijktijdig bestaan, of beide misschien alleen maar een verschijnsel zijn van iets anders. Het is geestelijk gezien mogelijk dat wat u een oorzaak noemt, voor ons eigenlijk het gevolg is. Terwijl wat u het gevolg noemt, voor ons een oorzakelijke waarde is in een ontwikkeling die zowel verleden als toekomst beïnvloedt. Hebben wij nou gelijk of u? Wanneer wij bewuster worden, gaan we dan werkelijk, zoals we het altijd zo mooi vertellen, door poorten naar nieuwe werelden? Dat is ook maar gelijkenis. Maar als je meer leert en je gaat dus meer zien, dan verandert je wereld voor je. Een hogere sfeer is gewoon een wereld waarin de waarden veranderd zijn doordat je inhoud groter is geworden. Dus geen concrete wereld. Bewustwording is ook niet een feit. Het is de aanduiding van een proces waarbij een steeds groter deel van de schepping mee verwerkt wordt in de erkenningen van het ego en gelijktijdig de relatievaststelling die voor het ego mogelijk is ten aanzien van het andere. En zo kan ik eeuwen doorgaan, zeg. Maar u bent tijdgebonden, ik niet. Ik kan de tijd terugdraaien, u niet.
Kunt u de tijd terugdraaien?
Ja, dat kunnen we.
Tot hoe ver?
Zover als ons bewustzijn reikt. Het is voor ons namelijk, wat ik denk, is voor mij de waarheid waarin ik leef. Denk ik dus aan het verleden, wordt het verleden voor mij een werkelijkheid. En denk ik aan de toekomst, of ik ze ken of niet, wanneer ze in mijn wezen is verankerd, en ik kan ze mij voorstellen, wordt ze voor mij een feit.
Ook de oerknal?
Ja, dat is heel moeilijk, hè? Wat is de oerknal eigenlijk? De oerknal is een evenwichtverstoring. Je zou het zeggen, de oerknal ontstond met een darmwerking gods, waardoor een explosie, een verandering in de materiële evenwichtigheden tot stand brengt, waarbij de onevenwichtigheden zich uiten in voortdurende velden en stralingen ten opzichte van elkaar, welke uiteindelijk een conglomeratie van zogenaamde stofdeeltjes, oftewel bijzonder snelle wervelingen, samenbrengt, welke in onderlinge verhoudingen uiteindelijk materie vormen, materie die op straling kan reageren, waardoor massa ontstaat, waar massa ontstaat, ontstaat magnetisch.
Kun je het zo
herleiden? Zo kun je het herleiden. Alleen het beginpunt is een veronderstelling. Dus niet de oerknal, maar de oorzaak ervan. Het enige wat we weten, er is op een gegeven ogenblik energie. Deze energie is absoluut evenwichtig en niet geuit. Nu ontstaat een verstoring. En door die verstoring valt het hele evenwicht uit elkaar, zoekt zichzelf te compenseren, want het wil zichzelf hervinden, maar doet dit door een verandering van potentialen, welke echter weer een verandering van velden teweeg brengt, welke velden in zich voor een verdere compensatie weer massa nodig hebben, en dus deeltjes samenbrengen die onderling verbindingen aangaan om zo een evenwichtig wentelend geheel te verkrijgen. Dat kun je zeggen.
Wat is dan het bewustzijn erin?
Kunt u ook wat uitleiden over uw geheugen?
Mijn geheugen omvat op het ogenblik. Ik ben ook niet een van de slimste, anders had ik ook hier niet. Maar 17 levens op aarde.
17?
Ja. Ik zeg toch, het heeft me moeite gekost, maar ik ben ook wel eens een keer blijven zitten, maak me geen zorgen. In die levens heb ik dingen geleerd, ik heb dingen ervaren. Ik heb in die levens dus emoties gekend, die zijn te herinneren, maar alleen in samenhang met hun oorzaak, zoals ze uit het geheel voor mij kenbaar wordt. dus niet meer als afzonderlijke betekenis. En als ik die allemaal samenvoeg, dan vormt dit geheel eigenlijk een wereld waarin ik mij kan bewegen. Ik kan me in de stof bewegen, want ik heb herinneringen aan het stoffelijk bestaan. Ik kan me in een zogenaamde zomerlandwereld bewegen, omdat ik een wereld ken waarbij denkbeelden altijd nog in vorm en eventueel zelfs klank wordt uitgedrukt. Daarnaast echter omvat ik een groter geheel, waardoor ik meer varianten leer kennen. En deze varianten vormen dan een nieuwe wereld, die u waarschijnlijk een wereld van kleur zou noemen. Omdat daarin alleen absorptie en weerkaatsing belangrijke factoren zijn, plus de frequentie waarin dat gebeurt. En ik denk dus dat ik kan zeggen, mijn geheugen omvat vele werelden, plus in elke wereld een aantal verschillende toestanden. En zolang ik vanuit dit geheugen één factor kan isoleren, het zij tijdelijk of misschien wel voor langere tijd, ik weet het ook niet, kan ik mij bewegen op het niveau dat in die herinnering behouden is.
Kan je ook incarneren zonder al die voorgaande incarnatie wat je daarin opgeslagen hebt? Blanco?
U hebt altijd wel een voorgaand bestaan. Incarnatie in levende vormen is alleen mogelijk wanneer eerst verbindingen met materie zonder leven of bewegingsmogelijkheid dus heeft bestaan. Over het algemeen heeft de mens een proces doorgemaakt waarbij dus met elementaire waarden, aarde, rots, noem maar op, verbonden is geweest. Daarna zeer waarschijnlijk ergens in het plantenleven terecht is gekomen en daarna misschien verschillende koud- en warmbloedige levensvormen heeft doorlopen. Het is niet zeker dat hij ze allemaal heeft gehad, maar het is waarschijnlijk. U hebt dus een inhoud. Deze inhoud is voor uw mogelijkheid om een menselijke incarnatie te kiezen noodzakelijk. Zonder dit kunt u de associatie niet vinden, waardoor de eenwording van besef met de zenuwstelsel mogelijk is. Nou ja, en als u dat eenmaal hebt, dan kunt u steeds verder incarneren. U behoudt een deel van de kennis die u heeft over vergelijkbare levens. Want vergeet niet, u bent geconcentreerd op deze leefsituatie. U kunt dus delen van vorige incarnaties in menselijke vorm en soms zelfs in dierlijke vorm onthouden. Maar ze behoren tot uw onderbewuste. Ze hebben wel invloed. Ze kunnen uw fantasieleven, uw droomleven beïnvloeden, maar ze zijn niet meer concrete waarden voor uw incarnatiebeleving van het ogenblik. Voldoende?
Ik wil nog even terugkomen op die waarheid. Het wezen dat wij God noemen, is die niet in het bezit van de absolute waarheid?
Wanneer het een wezen is, ja. Maar dat weten we niet zeker. Misschien is God alleen maar een amoebe in een onmetelijke oceaan. En als je dan weer kijkt naar die wereld, is daar misschien weer een God. Je weet het niet. Je kunt eenvoudig zeggen, ik kan maar zo ver denken en verder niet. Ik kan zo ver beleven of ervaren en verder niet. Maar dat er een bewustzijn bestaat, blijkt volgens mij uit de wetmatigheden die niet alleen op aarde, maar kosmisch optreden. En die in feite een begrenzing van ontwikkeling en mogelijkheden inhouden. Een dergelijk systeem kan volgens mij alleen ontstaan wanneer in het begin een ordenend principe aanwezig is geweest. En een ordenend principe veronderstelt, dacht ik, bewustzijn.
Toch kun je er kracht uit tappen.
Ja, natuurlijk. En dan komen we dus op het filosofische. We zitten toch al tamelijk dicht bij de filosofie vandaag. Maar dan kom je op het filosofische standpunt. En dan zeg je dus, kijk, als die hele schepping bestaat uit één kracht. En die kracht noem ik voorlopig God. Ben ik deel van die kracht. Die kracht zetelt dus in mij. Als ik die kracht erken, ben ik tijdelijk deel van het geheel. En alle kracht die ik van nodig heb, zal dan als vanzelf bij mij aanwezig zijn.
omdat het geheel van de kracht een voortdurende evenwichtigheid nastreeft. Dus je kunt de kracht uitputten. En dat kan emotionele kracht zijn, maar het kunnen ook andere krachten zijn.
Is het dan gemakkelijk om te zeggen dat is logisch?
Ja. Logica is een redeneringssysteem waarmee men probeert een hanteerbare ordening tot stand te brengen in een in feite onbegrepen wereld.
Maar dat doet u dus nu op het ogenblik.
Ik benader de zaken zoveel mogelijk op een pseudo-logische wijze. Ik ben niet volledig logisch. Kan niet met het onderwerp. Maar ik probeer dus het beredeneringselement van de logica te hanteren, omdat dit voor het menselijk denkproces een eenvoudige mogelijkheid tot absorptie van inhouden met zich pleegt te brengen. Iets wat onlogisch is, betekent dat een besefproces bij een ander alleen op persoonlijke basis kan plaatsvinden en niet meer in een communicabele gemeenschappelijke wijze. Dus communicatie moet een mate van logica in zich dragen of een grote mate van emotie. Wanneer je de emotie gebruikt, dan is de redelijkheid dus buiten bedrijf gesteld tijdelijk en komen we tot een eenheid die in feite te maken heeft met een gevoel van bevrediging of verwachting. Wanneer we met de logica werken, dan proberen we echter kenbare of constateerbare feiten in een samenhang te brengen, waardoor in feite ook niet logische conclusies beschouwbaar worden. De waarheid is deze. We weten niet genoeg om waarheid te kunnen omschrijven. Het enige wat wij kunnen is via een proces dat redelijk, dus een mate van logica bezit, komen tot een verklaring of omschrijving van onze wereld die grotendeels emotioneel gedicteerd is. En zo bereiken we voor onszelf een mate van manipulatiemogelijkheid in een emotionele wereld, zonder dat wij in haar oorzaken volledig kunnen omschrijven. En dat is dan wat we werkelijkheid noemen. En binnen het kader van die werkelijkheid definiëren we onze waarheden, emotioneel, logisch of anderszins, niet op grond van het absolute daarvan, maar op grond van onze verbondenheid met deze formulering.
Bij reïncarnatie, kies je dan zelf de plaats op de wereld?
Bent u wel eens naar het strand gegaan wanneer het overvol is? Kunt u dan zelf het plekje kiezen waar u wilt gaan liggen? Mm-hmm. U moet een keuze maken tussen de plaatsen die vrij zijn en dan hopen dat een ander er niet ook naartoe loopt en harder loopt dan u. Zo is dan met reïncarnatie ook. Je kunt dus in zekere zin de plaats wel bepalen wanneer de mogelijkheden daar bestaan. Maar pas wanneer je verankerd hebt, heb je die plaats in feite in de wereld. En daarbij ga je uit van geestelijke bepaling, geestelijke waarneming en logica, die nu eenmaal anders is dan de stoffelijke. Met als gevolg dat je stoffelijk misschien later denkt, we hebben koers zo stom kunnen zijn om hier te incarneren. Maar dat komt omdat u niet weet welke ervaringen, welke bevestiging van eigen ik of uitbreiding van eigen bewustzijn die geest bij die keuze voor ogen hebben gestaan.
Is niet alles voorbestemd dan? Op dat moment.
Wanneer u een keuze maakt, ontstaan een aantal keuzemogelijkheden die daaruit voortvloeien. Dat u tussen deze zult moeten kiezen is voorbestemd. Maar elke keuze heeft een vertakking en daardoor is het aantal mogelijkheden in feite zo onbeperkt dat je kunt spreken over een beperkt vrije wil die bepaald wordt door de keuzes die je maakt op, in het heden voor de toekomst.
Het
verleden,
het heden en de toekomst,
leven
toch net wat
aan? Voor mij zijn ze één en hetzelfde. Ik heb u al wat over mijn geheugen verteld, zoals dat in mijn wereld bestaat. Maar ik zou zeggen, eigenlijk zijn ze hetzelfde. Weet u wat Platland is? Dus tweedimensionale wereld, weet u wel. Mensen die op één moleculair niveautje bestaan. Ze kennen dus geen derde dimensie. Nu komt er iemand en die steekt er een lolly door dat oppervlak heen. En nu zeggen ze, ja kijk, nu is het zo, het wordt groter, het wordt kleiner. Nou is dat een lang staafje. En nou zitten er weer allerhand fledders aan vast. Zij zien dat als een tijdsequentie. Er is een opeenvolging, toch is de lolly één geheel. Ons bewustzijn is, zij dat we in andere dimensies beleven en denken natuurlijk, eigenlijk gelijk ten opzichte van de waarheid. De waarheid die heden, verleden en toekomst omvat, is één blijvend geheel. Maar wij kunnen slechts delen daarvan opeenvolgend waarnemen of onszelf langs een deel van dit geheel bewegen. Hierdoor spreken wij over heden, verleden en toekomst, omdat het geheel als zodanig niet te overzien is. Maar dat neemt niet weg dat ze samen één geheel vormen. Is de gelijkenis duidelijk genoeg?
Is er een sleutel, een vorm, een meditatie om de oorzaken en gevolgen dus van vorige incarnaties of beleveningen, die het dus nodig hebben gemaakt om deze incarnatie te leven?
Ja.
Om dus vanuit het nu te begrijpen waarom we nu bestaan. Of wat er in dit leven gedaan moet worden.
Dus. Ach. Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig als je het mediterend wilt overwegen, ga je altijd uit van het heden. Daardoor zal je verklaring altijd een beperkte zijn. De waarheid is echter altijd weer deze. Wanneer je veel hebt gehad en het niet hebt gebruikt, zul je een volgende keer kiezen voor weinig om er meer van te maken. Wanneer je hier alle mogelijkheden hebt, zul je de volgende keer kiezen voor een beperking van mogelijkheden. Om, juist door de overwinning van de beperking, in feite de innerlijke verrijking te ervaren, die je eens met die vele mogelijkheden niet hebt kunnen bereiken. Zo loopt dat proces. En zeker wanneer je wat bewuster bent en dus een bewuste incarnatiekeuze doet, dan gaat dit praktisch altijd op. Vanuit het standpunt dat ik inneem.
En dat kan jaren duren natuurlijk.
Zo'n proces kan jaren duren. Maar vergeet u één ding niet. Dat mensen jaren kunnen bestaan, misschien wel 60 of 70 jaar op aarde. En dat voor de geest misschien 2 emoties met bijpassende begrippen betekenis hebben in het hiernamaals. Dus in de werkelijkheid die men in feite is. Tijd is
verdoezelt een mens dat dan?
Huh?
Verdoezelt een mens dat dan voor zichzelf?
Ik denk niet dat hij het verdoezelt. Maar kijk, wanneer ik dus communicerende vaten heb, en het ene omvat 1000 liter, en het andere 1 liter... dan kunnen ze wel degelijk met elkaar in verbinding staan, zelf een niveau gelijkheid vertonen, maar de inhoud van het een blijft groter dan het ander. En je kunt dus nooit het geheel hier overbrengen naar daar. Een mens is maar een beperkt deel van de werkelijkheid die hij geestelijk is. En daarom kun je die niet overbrengen. Je kunt niet de geestelijke inhoud volledig in die mens duidelijk maken. Je kunt soms een enkele keer een vlak ontdekken van wat ook in dat andere bestaat. Maar je bent te beperkt om het grotere geheel te zien. Spreek nu niet alleen maar over vloeistof, maar spreek over relaties en verbindingen. Dan zult u begrijpen dat slechts een zeer klein deel van de werkelijke relaties stoffelijk beleefbaar en definieerbaar zijn. Dat houdt in dat je nooit het geheel zult kunnen overzien, maar je kunt bepaalde relaties soms wel aanvoelen en een heel enkele keer soms terugbeleven. En er werd hier gevraagd een meditatiemethode. Mediteer niet over wat u geweest bent, maar wat u innerlijk bent op dit ogenblik. Dan heeft u de grootste kans dat dus bepaalde deeltjes erbij komen uit het grote geheel en toch een verhelderende werking hebben op uw begrip van wat u heden bent. Zoek niet de toekomst, zoek niet het verleden. Zoek uzelf te kennen zo goed als u kunt. Niet in een omschrijving, maar in een beleving. En vanuit deze beleving wordt u duidelijker wat u in wezen hier doet. En dan ontdekt u ook dat alle dingen, de schijnbaar nutteloze en zinloze, betekenis hebben voor u of kunnen hebben voor u, wanneer u ze aanvaardt. En wanneer u dan nog iets verder doordringt in wat u bent, dan ontdekt u zelfs dat u bepaalde dingen kunt veranderen of manipuleren. Dat u dus niet overgeleverd bent aan uw omstandigheden zonder meer, maar dat u in die omstandigheden zelf bepaalde veranderingen kunt brengen, mits u daarbij uitgaat van het emotionele vlak en niet alleen van het verstandelijk omschreven wens, leven of behoefte leven.
Maar dan ben je dus bezig aan de ontplooiing van jezelf.
Dan ben je bezig aan de ontplooiing van jezelf in de beperkte stoffelijke vorm, waardoor je de vermogens van het grote geheel aanmerkelijk gemakkelijker kunt gebruiken. Want uiteindelijk, u behoeft maar een kleine beweging te maken om in het grote geheel een veel meer omvattende beweging te veroorzaken. En wanneer u hier die beweging eenmaal hebt veroorzaakt, dan wordt u zelf met uw niveau en mogelijkheden hier beïnvloed. En u kunt dus meer bereiken op het ene gebied. En bent gelijktijdig misschien machtelozer op het andere.
Het moeilijke is, geloof ik, dat de mensen, zoals we bijvoorbeeld hier zitten, 60 of 50, dat we allemaal naar hetzelfde luisteren, maar met een... ieder met zijn eigen inhoud.
Ja, een van de collega's sprekers van de orde, toen ze nog volledig werkzaam was, heeft eens een keer dit gezegd. Wij kunnen proberen u onze waarheid te tonen, maar alleen door u een spiegel voor te houden, in de hoop dat u daardoor bepaalde harmonieën herkent. En dat vind ik volledig juist. Het gaat er namelijk niet om wat u ervan meeneemt. Het gaat erom dat u er iets van meeneemt en daarmee leert werken. Want je kunt niet alle mensen gelijk richten. Woorden, zelfs wanneer ze zoals wij ze gebruiken, doen ze dat soms, bepaalde gevoelens of emoties met zich meebrengen. Die zijn voor ieder anders. Er is schijnbaar wel een communicatie. Maar de werkelijke taalverwarring van Babylon is nog niet ongedaan gemaakt. Want men gebruikt dezelfde woorden, maar men beleeft of ziet ze anders. En daardoor is die absolute gelijkheid nooit te bereiken, die nodig zou zijn om een gehoor als het ware te domineren. Dat kan alleen via bepaalde, zeg maar, magische processen. Waarbij dus alleen de geestelijke waarden worden gebruikt en de rest eigenlijk alleen maar een soort versiering vormt. En zelfs dan is de beleving heel verschillend, omdat de een wel op die emotie kan reageren, de ander echter niet in staat is zijn beleven van die emotie stoffelijk over te dragen en dus uit te drukken.
Dus je oordeelsvermogen stilzetten, dan is het mogelijk. Dus je eigen beoordeling op wat je hoort.
Op het ogenblik dat je niet oordeelt, kun je natuurlijk het geheel beter overzien. Een oordeel is een keuze voor een deel van een geheel. Maar aan de andere kant kunt u zich aan dingen niet onttrekken. Bijvoorbeeld, er pruttelt iets.
Ja.
En het is geen mens. Ja, en als ik dat zo bekijk, dan kunnen wij ons daar niet aan onttrekken. Met andere woorden, een zintuigelijk beleven kan niet absoluut worden overschaduwd door een geestelijk beleven. Tenzij we eerst zover komen dat de bewustzijnsdrempel bij ieder aanmerkelijk verhoogd is. De stoffelijke bewustzijnsdrempel. Maar doe je dit, dan zijn weer de zogenaamd menselijke rationele processen niet mogelijk. En is dus een verankering van bepaalde sleutelbegrippen of problemen onmogelijk geworden. En dat is voor deze werkwijze dus niet aanvaardbaar.
Er is een voorbeeld van magische overbrenging. U noemde er net.
Ja.
Tenzij.
Nou, laten we het heel eenvoudig houden. Iets van dat magisch werken kunt u ontdekken wanneer een goed schoon woord ontstaat.
Goed schoon woord?
Ja, dat is dus die improvisatie waarmee we zelfs nu nog uit traditie zo'n beetje de avond plegen te sluiten.
Schoon woord.
Aha. En u moet zich wel realiseren, dat is dan weer een heel klein beetje van datgene wat wordt gewekt en gebruikt op bijvoorbeeld een sterrenavond. En dat is alleen maar een kleine weerkaatsing van een veel grotere eenheid tussen geest en bepaalde bovenbewuste menselijke waarden. En daar hebt u dus een voorbeeld van wat je magische beïnvloeding kunt noemen, omdat het hier niet meer gaat om de woorden, maar om een sfeer die wordt overgedragen, waarbij de woorden de steunpunten zijn, waardoor later een herinnering mogelijk is, zonder dat overigens een reconstructie van de woorden mogelijk is, maar wel een reconstructie vaak van de emotie. Voldoen?
Komen ziekten uit de geest? Hoor.
Nee, je hoeft niet bang te zijn dat de mazelen er niet over. Nee, ziekten komen in zoverre uit de geest voort dat het menselijk denken, gesteund door enigerlei emotie, sterke invloed heeft op het stoffelijk wezen. Als u voortdurend bang bent om kanker te krijgen, is de kans van celwoekering voor u aanmerkelijk veel groter dan voor een ander.
Hoe komt het dan met de term geestesziekte?
De term geestesziekte wordt gebruikt voor alle mentale processen die afwijken van de normen die worden gehanteerd. Ofschoon die normale normen vanuit meer, zullen we zeggen, een vreemde standpunt vaak ook een vorm van geestesziekte zijn. Oorlog bijvoorbeeld. Maar vrienden, we moeten langzaam maar zeker dit deel gaan beëindigen. Ik heb geprobeerd over bepaalde dingen waar te zijn. Dat wil zeggen, mijn waarheid aan u voor te leggen. Maar mijn waarheid is niet altijd uw waarheid. Onthoudt u dat goed? Misschien heb ik argumenten naar voren gebracht, waardoor u iets wat u zelf als waarheid ziet of beleeft, nader wilt bezien, misschien wat wijzigen of misschien wat uitbreiden. Maar het gaat om uw waarheid, niet om de mijne. Als er iets waar is, dan is het wel dit. Niemand kan een ander zeggen wat te zijn, wat te geloven, wat te denken, zonder gelijktijdig in die andere disharmonieën tot stand te brengen. en problemen te scheppen. Blijf dus uzelf. Maar vanuit mijn standpunt sprekend uit de zaak, bedankt voor een aantal zeer gezellige en dacht ook leerrijke opmerkingen en vragen. Met de relativering van het begrip waarheid zult u hopelijk niet verbinden dat u uw eigen waarheid nu maar opzij moet zetten. Want zonder die waarheid kunt u in deze beperkte vorm niet meer bewustzijn opdoen en meer beleven. Alleen, laat uw waarheid een variabele zijn, bepaald door beleving en ervaring, en niet een axioma waaraan al het andere moet worden aangepast. Met deze goede raad, vrienden, zou ik dit deel van de bijeenkomst willen beëindigen. Ik neem aan dat een collega aanwezig is om dadelijk van me over te nemen. En dus wens ik u gelijktijdig alvast een aangename decembermaand. En als u dus van de uitputting van het vredesfeest bent bijgekomen, dan hoop ik dat de innerlijke verlichting het u mogelijk maakt de glans van alle kerstbomen ter aarde te overstellen. Goedenavond.
Goedenavond.
We hebben nu 20 minuten pauze. U kunt zelf koffie en frisdrank. Ja.